Goedemorgen allemaal. Ik vond het een fijne voordienst. Hokke, waar zit hem? Ik zie hem daar. Ja. We hebben deze week duidelijk aan hetzelfde gedacht. Het kunnen dezelfde genen geweest zijn, of het kan dezelfde geest geweest zijn. Ik denk ook het tweede, want ik heb ook raakvlakken gezien bij wat Sonja is komen zeggen, bij wat Gert is komen zeggen, bij wat Marina is komen zeggen. Dus dat is fijn. Ik ga spreken over de verloren zoon uit Lucas 15. Maar om te goed te weten wat de betekenis is van die gelijkenis en wat Jezus daarmee bedoelde, is het belangrijk dat we de context goed zien. En daarom begin ik te lezen vanaf vers 1 van hoofdstuk 15. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hem. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, dus dit is de context. De tollenaars en de zondaars komen bij Jezus, die gaan op Jezus gaan met hen om, Jezus eet met hen, en de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar. Zij vonden dat niet kunnen. Zij waren bang om onder de fariseeën en de schriftgeleerden te komen, de fariseeën waren bang om onder de zondaars en de tollenaars te komen, omdat ze bang waren van onrein te worden, door daarmee om te gaan. En ze vonden dat dus niet kunnen, dat Jezus daarmee omging. Maar Jezus reageert erop door het geven van 3 gelijkenissen. En de eerste gelijkenis is dan die van het verloren schaap. Dus hij zegt in vers 3, en hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welke mens onder u, die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Dus er is iets verloren, ten eigenaar gaat dat zoeken, dat wordt gevonden en er is vreugde. Dat is de gelijkenis van het verloren schaap. Vanaf dan gaat het over de verloren penning, in vers 8. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en er 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Het is een heel gelijkaardige gelijkenis. Er is iets verloren, de eigenares gaat het zoeken, het wordt gevonden en er is vreugde. En in deze context zit dan de gelijkenis van de verloren zoon, die dan begint vanaf vers 11. En hij zei, een zekere mens had 2 zonen, en de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. Tot daar voorlopig. Wat er hier beschreven staat, is een beeld van de zonde. De zoon keert zich af van de vader. Wij, als we zondig zijn, keren ons af van de vader. Er is hier sprake van een ver land. Dat is een toestand waarin dat wij zitten als we zondigen. Dan zijn we ver van de vader. Er is hier sprake van verkwisting. Dat is hetgeen wat we doen als we zondigen. We verkwisten het potentieel dat we hebben. We verkwisten hetgeen dat God ons gegeven heeft. En het is een logisch gevolg van verkwisting dat er op den duur gebrek ontstaat. Er is sprake van een grote hongersnood. Van gebrek een grote hongersnood. Maar de jongste zoon die heeft een plan. Die heeft een oplossing in gedachten. Hij denkt bij zichzelf, ik ga werk zoeken en als ik werk heb, dan kan ik terug eten. Ja? Je ziet dat in vers 15 staan, waarin hij zegt, hij ging heen en voegde zich bij één van de burgers van dat land. Nu, dat was geen goed idee, om zich te voegen bij één van de burgers van dat land. Nu, we weten uit Romeinen dat we allemaal ikgericht zijn, en door die ikgerichtheid gaan we, als we problemen hebben, vooral de oplossing zoeken in onszelf, bij onszelf, hè, en niet direct bij God. En dat doet die jongste zoon hier ook. Hij zoekt zijn oplossing bij de zondige wereld waarin hij zit. Want hij gaat naar één van de burgers van dat land, ver bij God vandaan. Dus hij zoekt zijn oplossing in de gevallen wereld. En je ziet dan dat de situatie verergert. Ja. Bij die burger, een van de burgers van dat land waar hij terechtkomt, die stuurt hem naar zijn akkers om varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Ja, dus hij komt terecht onder de varkens. Nu, voor de Joden moest dat verschrikkelijk geweest zijn, dat beeld, dat die man, die jongste zoon, varkens moest gaan weiden. Ja, maar daar blijft het niet bij, want op den duur is zijn nood zo groot dat hij verlangt naar dat varkensvoer. Nu, in de oude Statenvertaling staat er, hij begeerde de draf die de varkens aten. Dus zo erg is het uiteindelijk gesteld met de jongste zoon, dat hij begeerte heeft naar het voer van die varkens. Dat is de situatie waarin dat we zitten, als we ver bij God vandaan zijn en leven in de zonde. Dan, vanaf vers 17, en nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed, en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op, ging naar zijn vader, en toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem, en deze was met innerlijke ontferming bewogen. Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En een zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemelen tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, en zo verder, hè, tot daar, voorlopig. Nu, daarnet hadden we het beeld van de zonde. Nu hebben we hier het beeld van de bekering en de schuldbelijdenis. De jongste zoon die bij zichzelf denkt, bij de vader is het toch veel beter en hij wil terug naar de vader gaan. Maar hij heeft weer een eigen oplossing in gedachten. Hij denkt bij zichzelf, ik ben het niet waard om nog een zoon genoemd te worden, dus wat ga ik doen? Ik ga bij de vader zijn, maar ik ga werken. Als ik werk voor mijn vader, dan kan ik nog bij hem zijn. En misschien had hij het idee van op die manier zijn schuld af te betalen. Ja, maar de vader gaat niet mee in dat verhaal. Want de vader reageert dan in vers 22 en hij zegt, maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemiste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden, en hij was verloren en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn. Dus, ik weet niet of dat u opgevallen is, maar vergelijk dus vers 19 met vers 22, de zoon heeft zijn speech voorbereid, maar hij geeft hem niet helemaal, de vader onderbreekt hem. In vers 19 is de zoon nog zijn speech aan het voorbereiden en zegt hem, ik ben het niet waard uw zoon genoemd te worden, maak mij als een van uw dagloners. Maar als hij dat dan gezegd heeft in vers 21, ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden, heeft hij niet een tijd om te beginnen over de dagloner zijn. Want de vader onderbreekt hem en zegt, haal het beste gewaad tevoorschijn, en zo verder. Dus nadat we er in het begin het beeld hadden van de zonde en daarna de bekering en de schuldbelijdenis, is hier nu het beeld van de vergeving en de wedergeboorte. Die jongste zoon die wordt hersteld in zijn eer. De jongste zoon wordt hersteld in zijn waardigheid. Hij mag terug delen in de heerlijkheid van zijn vader, doordat hij een nieuw gewaad krijgt, doordat hij een nieuwe ring krijgt, doordat hij nieuwe schoenen krijgt. Ja. Die relatie is hersteld. Hij hoeft zijn schuld niet af te betalen. De vader interesseert niet, bij wijze van spreken, in wat de geschiedenis is van die zoon. Die zoon komt terug en de relatie wordt hersteld. Ja. Je ziet dat goed in vers 23, waarin dat staat, en laten we eten, dat is die herstelde relatie, en daarna staat dan, en vrolijk zijn. Dat is de gepaste reactie op die herstelde relatie, op die vergeving, op die wedergeboorte. Dat vrolijk zijn. Want deze zoon van mij was dood, verwijderd van de vader, is dood, maar nu terug levend geworden. Hij was verloren en is nu teruggevonden. Nu, tot hier is de gelijkenis van de verloren zoon dus heel gelijkaardig aan de gelijkenis van de verloren schaap of van de verloren penning. Ja, iets is verloren, iets wordt gevonden en er is vreugde. Maar er is toch ook een belangrijk verschil. Bij het schaap en bij de penning is het zo dat de eigenaar initiatief neemt om het verloren te gaan zoeken. Hier lijkt het alsof de jongste zoon, de zondaar, zelf initiatief neemt om terug naar de vader te gaan. Nu, die twee gelijkenissen naast elkaar brengen het een beetje in balans. Brengen het evangelie een beetje in balans. Want in de eerste plaats heeft God initiatief genomen om het goed te maken bij de mensen. God was de eerste die initiatief heeft genomen door Jezus te sturen om de relatie met de mensen, met ons, te herstellen. Nu is het voor ons als mensen de taak, de opdracht om het aanbod van de Vader te aanvaarden. Nu ligt het initiatief bij ons, gaan wij in op de aanbod of gaan we daar niet op in. Nu is het aan de mens om daarop te reageren. Nu verder dan komt de oudste zoon ter sprake. Oudste zoon is altijd bij de vader geweest, dus je zou misschien verwachten dat je vrolijk wordt samen met de vader omdat zijn broer terug is. En we lezen dat vanaf vers 25. De oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is die u bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Dus de oudste zoon reageert niet met vreugde, de oudste zoon reageert met woede. Ja, en daaraan merkte dat de relatie tussen de oudste zoon en de vader toch ook niet helemaal was wat het de oudste zoon ervan dacht. Nu, het probleem lijkt mij dat de focus van die oudste zoon verkeerd lag. De focus van hun oudste zoon was, ik dien de vader, zodat ik wat extra verdien. Ik dien de vader, ik werk voor hem, in de hoop dat ik wat meer genade verdien dan iemand anders. Ja, maar dat is niet de manier waarop dat de vader naar genade kijkt. De oudste zoon kende de vader niet te goed. Dus, een beetje later, vanaf vers 31 dan, gaat de vader de focus terug juist leggen. En vanaf vers 31 staat er dan, en hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij, en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Dus de vader legt je focus bij een oudste zoon terug juist en hij zegt, maar kind, jij bent altijd bij mij. Het gaat om de relatie die we hebben. Het gaat er niet om dat jij dient en dat jij daarom iets extra van mij verdient. Nee, jij bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. Dat is waar het over gaat. En dat is de reden om vreugdevol te zijn. Want deze zoon was dood en is weer levend geworden. Deze zoon was verloren en is weer teruggevonden. Dat zou de basis van onze vreugde moeten zijn. Nu, ik wil daar nog vier dingen kort uithalen. Dingen die van betekenis zijn voor ons. Ten eerste, het gericht zijn op relaties. Het is duidelijk dat de vader hier gericht is op de relaties met zijn zoon. Ja. Je ziet dat als de eerste zoon, de jongste bedoel ik, terugkomt en hij wordt direct in waardigheid, hij wordt direct in ere hersteld. Er zijn geen vragen over wat hebben ze allemaal uitgespookt. De jongste zoon wordt direct in zijn waardigheid hersteld. Ja. Hij moet zijn schuld niet terugbetalen, hij moet niet gaan werken om bij de vader te kunnen zijn. Hij wordt direct in waardigheid hersteld. tweede manier waarop dat je ziet waarom dat die vader zo gericht is op relaties, vinden we terug in vers 30 tot en met 32 in de manier waarop er over elkaar wordt gesproken. In vers 30 is die oudste zoon nog kwaad en zegt hij, maar deze zoon van u. Dus die oudste zoon, die spreekt niet over zijn broer, die spreekt tegen de vader over die zoon van u. Nu, de vader gaat daar niet in mee, want in vers 31 zegt de vader tegen die oudste zoon die kwaad is, kind, jij bent altijd bij mij. Dus dat woord kind, ja, maakt dan weer duidelijk dat die vader nog altijd een relatie wilt met die oudste zoon, ook al is hij zo kwaad en voelt hij zich zo onrechtmatig behandeld. En in vers 32, als dan de jongste broer terug te sprake komt, zegt de vader, deze broer van jou. Hij zegt niet, mijn jongste of mijn zoon, hij zegt, deze broer van jou. In contrast met wat zijn oudste broer zei van, die zoon van u. En zo zie je dat je vader toch nog altijd de relatie hoog acht met zijn jongste zoon, maar ook met zijn oudste zoon. Het derde waarin je kunt zien dat je vader zo die relaties belangrijk vindt, is hoe dat hij reageert als de jongste zoon terugkomt. Ja, namelijk, hij gaat lopen. Dat moet een raar beeld geweest zijn, een raar idee geweest zijn voor de Joden die dat hoorden. Want het was eigenlijk not done voor een patriarch, voor een gezinshoofd, om zich te haasten, om te lopen. Die mannen hadden een lang gewaad aan. Kunt u dat voorstellen, dat gewaad dan tot op zijn knieën wordt getrokken en dat hij dan zo moet gaan lopen naar zijn jongste zoon? Dat was eigenlijk geen zicht. En dat was ook, eigenlijk deed het dan niet, als gezinshoofd, om op die manier u te haasten. Ja? En dat moet dus in die zin een beetje een vernedering geweest zijn voor die vader. Maar die vader vindt dat niet erg. Zijn zoon is terug, die relatie kan hersteld worden. En dat beetje schande dat hij als gezinshoofd gaat lopen met zijn kleden omhoog, dat is niet erg. Ook ten opzichte van de oudste zoon moet de vader zich vernederen, want er is dan een feest. Vader is de gastheer van dat feest, maar een van zijn kinderen wil het feest niet binnenkomen. En de vader moet dan zelf als gastheer het feest verlaten en naar buiten gaan. Dat is ook schande geweest. Maar de vader deed dat, omdat hij die relatie met zijn oudste zoon hoog acht. Ook al was zijn oudste zoon kwaad. Ja. En dan vraag ik mij af, hoe zit dat nu bij ons? Zijn wij bereid om relaties te herstellen die misgegaan zijn in ons leven? Ook al gaat dat ten koste van ons imago, ook al kost ons dat oneer, ook al kost ons dat schande, of zijn we eerder geneigd van onze eigen eer hoog te houden, van schande te vermijden, en kost dat dus soms relaties? Gaat dat soms ten koste van bepaalde relaties in ons leven? Nu, God zelf heeft de schande niet te erg gevonden om zwaar vernederd te worden, om onze relatie met hem terug te herstellen. Ja. God de Vader zelf heeft zijn zoon naar beneden gestuurd, naar de aarde gestuurd. Ja. Zijn zoon is hier tot op het bot vernederd geweest. Mensen hebben geroepen, kruisigt hem, kruisigt hem, kruisigt hem. Maar Jezus heeft dat niet te erg gevonden om toch daardoor te gaan, toch naar de dood te gaan, gekruisigd te worden, om die relatie tussen ons en de Vader te herstellen. Als God dat voor ons er heeft voorover gehad, die schande, die oneer, die imagoschade, als dat God er allemaal voorover heeft gehad om de relatie met ons te herstellen, waarom zijn wij dan zo geneigd op dat klein, of waarom zijn wij dan zo gefocust op dat klein beetje oneer dat het ons misschien kost als wij geneigd zijn of als wij een relatie willen herstellen? Tweede puntje van betekenis dat ik eruit wil halen is de vraag, waaruit halen wij onze vreugde? Voor de oudste zoon was het, ik dien de vader, dan krijg ik een beloning, en dan heb ik daaruit mijn vreugde. Dat is niet zoals het eigenlijk bedoeld is, zoals de vader hoopt. De vader legt de focus bij de oudste zoon juist en zegt, maar kind, jij bent altijd bij mij. Dat zou de basis moeten zijn van onze vreugde. Kind, jij bent altijd bij mij. Ja? En als dat de basis is van onze vreugde, kunnen we dan gaan dienen. Uit dankbaarheid. Niet dienen voor een beloning, voor vreugde, maar gewoon blij zijn dat we altijd bij de Vader mogen zijn en vanuit die vreugde gaan dienen, elkaar in de gemeente. Het derde puntje van betekenis dat ik eruit wil halen is de vraag, hoe denken we nu eigenlijk echt over genade? Want in dit gedeelte staan twee foutieve meningen, twee foutieve gedachten over genade. De jongste zoon heeft een idee van genade die je volgens mij terugvindt bij mensen die pas bekeerd zijn. Namelijk, ik ben het niet waard om zoon genoemd te worden, maar als ik ervoor werk, kan ik bij de vader zijn. De vader, die gaat daar tegenin en hij zegt, herstelt je jongste zoon in ere, herstelt je in waardigheid, nog voor hij iets heeft gedaan van werk, nog voor hij iets heeft terugverdiend. Ja, wordt die heerlijkheid van je jongste zoon terug hersteld. De oudste zoon heeft een verkeerd idee van genade, dat je volgens mij zie af en toe bij christenen, mensen die al wat langer christen zijn. Namelijk, de oudste zoon denkt, ik ga mijn best doen voor God, want dan verdien ik misschien een beetje extra genade, en dan kan ik wat gelukkiger zijn. Ja. Maar de vader legt je focus juist en zegt, kind, jij bent altijd bij mij. Laat dat de bron zijn van uw vreugde. Jij bent altijd bij mij. Het gaat niet over best doen of over extra verdienen. Nu, ik ben ook al zoveel jaar christen, denk een jaar of 15 à 20 of zo. En ik merk bij mezelf soms dat ik het ook niet allemaal heel duidelijk heb wat genade precies is. Ik denk dat ik daar theoretisch wel een redelijk accuraat beeld van heb, maar in de praktijk gaan mijn gedachten dikwijls zo de verkeerde kant uit, dat het lijkt alsof ik nog niet de goede door heb, dat het nog niet de goede is doorgedrongen bij mij, wat genade nu eigenlijk is. En daarom heb ik hier het een en ander meegebracht om eens te illustreren hoe dat nu eigenlijk zit met genade. Dit ben ik. En deze is mijn beste vriend, meneer X. Als leerkracht wiskunde is dat meneer X natuurlijk. Hè. Dit is het levend water, symbool voor de genade hè, die God ons wilt geven. Nu, er was een tijd dat ik niet geloofde in God, dat ik in zonde leefde, maar in mijn tienerjaren heb ik mij bekeerd en nu ben ik wedergeboren. En sta ik onder een voortdurende stroom van Gods genade. Hetzelfde voor mijn vriend, meneer X. Een periode dat beleefde zonder God, dan de bekering en de wedergeboorte, en uw leven onder een stroom van genade. Maar na een tijd kreeg ik meneer X in doog. En dacht ik bij mezelf, tja, dit is precies een beetje knapper als ik. Kan me nog niet, ja, maar meneer X is wel knapper als ik. En dan lijkt het alsof dat hij op dat gebied een klein beetje meer genade heeft gehad van God, denk ik. En dan dacht ik, tja, meneer X is ook een beetje slimmer als ik. Kan me nog niet, ja, maar meneer X is wel slimmer als ik. En dan lijkt het alsof dat God ook op dat gebied een beetje meer genadig is geweest voor meneer X. En meneer X en kinderen zijn precies nooit ziek, die van mij de hele tijd. Meneer X heeft een groter huis. Meneer X kan twee keer per jaar op reis met vliegtuig. Dat kan er bij mij allemaal niet af zijn. En dan lijkt het dus alsof dat God veel genadiger is geweest voor meneer X dan voor mij. En ik ben mijn vreugde in de Heere kwijtgeraakt, omdat ik ondertussen veel te veel gefocust ben op wat ik denk dat een ander gekregen heeft, en dat ik te weinig gefocust ben op de genade die ik zelf heb gehad. Ik heb het voor mezelf niet doorgehad, dat ik ondertussen wel onder een voortdurende stroom van genade heb gestaan, omdat ik veel te veel gefocust was op dat ik denk van, dat heeft me gekregen, dat krijg ik allemaal niet, hè. Maar ik heb het niet door, dat ik onder een voortdurende stroom van genade heb gestaan. Nu is de vraag, als je nu eens je blik op de situatie loslaat en een stap achteruit zet en je kijkt daarnaar, wie heeft nu eigenlijk het meeste genade gehad? Wiens glas is het volst? Ze zijn allebei even vol. Omdat de genade van de wedergeboorte en van de redding veel omvangrijker is, veel meer overtreft de genade van al die praktische onnozel dingen die ik juist heb opgesomd. Ja. Soms is God genadig voor mensen als het gaat over welvaart en die kunnen dan een paar keer per jaar met vliegtuig op reis. Ja. En bij andere mensen is dat niet zo. Soms is God genadig bij de ene man of bij de ene vrouw zie je daar, ja, heeft hij een mooier uiterlijk of heeft hij wat meer verstand of heeft hij kinderen die beter luisteren, weet ik veel, of die minder ziek zijn, weet ik veel. Maar dat zijn allemaal dingen die geen surplus zijn aan genade. Dat zijn dingen die een deel zijn van de genade die je ontvangen hebt van altijd bij de Vader te zijn. De genade van de redding en de wedergeboorte, waardoor dat je altijd bij de Vader mocht zijn, is de genade die al de rest overtreft. Het is geen surplus, die extra dingetjes, het is daar een deel van. Want uiteindelijk heeft iedereen evenveel genade gehad, namelijk we zijn behouden, we zijn wedergeboren, we mogen altijd bij de Vader zijn. Ja, dat is de genade en daar kan niks meer bij. Misschien zijn hier mensen die wat last hebben van jaloezie. En die dat herkennen. En die denken van, ja, ik denk ook soms zo. Hè, van, die heeft meer dan ik. Misschien zijn hier mensen waarbij nu alles lijkt tegen te zitten. En die denken van, maar waar zit God nu eigenlijk? Misschien zijn hier mensen die last hebben van ziekte. Die, hè, waarvan het leven verzwaard wordt door ziekte. Bij jezelf of bij familie. Laat deze een troost zijn. De genade van bij hem te mogen zijn, overtreft alles. En ik kan me voorstellen dat je dan denkt van, ja, de Joris heeft makkelijk praten, want, en je somt dan in gedachten misschien een paar dingen op, en voor een stuk heb je natuurlijk gelijk. Ik heb makkelijk praten, want bij mij is het allemaal oké, denk ik. Ja? Ik heb vast werk, ik heb een pracht van een vrouw, mijn kinderen, ik heb er 4 die zijn gezond. Al dat soort dingen is natuurlijk wel waar. Maar, wat ik opgesomd heb, zijn uiterlijke dingen. Weten jullie van wat mijn innerlijk parten speelt? Hoeveel mensen weten dat, van waar dat ik emotioneel helemaal in de knoop raak? Hoeveel mensen weten dat, als ik s'avonds, als het donker is en iedereen is slapen, uitroep aan de Heer van, Heer, red mij uit mijn benauwdheid, en God doet het niet, voorlopig. Hoeveel mensen die hier zitten weten waarover ik het heb? Wel, ik heb het over het dak van mijn keuken. Ja, echt waar. Ons dak van ons keuken is 9 jaar geleden vernieuwd en sindsdien lekt dat. En nu is het zover gekomen dat ik elke dag, elke keer als het regent, bang heb. Het lekt niet altijd binnen als het regent. Maar er is gewoon geen logica in. Soms schiet het te pakken uit de hemel en lekt het niet in de keuken. En soms miezert het dat je het nog niet door hebt dat het aan het regenen is en dan lekt het wel binnen. En dan maakt dat het zo ver gekomen is dat altijd als het regent dat ik bang ben. Hoeveel mensen kennen dat, die schrik? Ja? Dat je elke keer als het regent, je hart verzwaard wordt, dat je emotioneel helemaal in de knoop raakt, dat je nog amper kunt functioneren omdat je schrik hebt dat je zelfs weer 7 emmers gaat moeten zetten. 7, hè? Dus je hebt gelijk als je naar mij kijkt en je zegt van, de Joris heeft precies toch dit en dat mooi op een rijken. Ja, die uiterlijke dingen wel, ja. Ja, maar hoeveel mensen kennen dat om zo in de knoop te zitten emotioneel dat je niet meer kunt functioneren te goeie? En dat je roept naar God van, Heer, red mij uit mijn benauwdheden, maar het gebeurt niet. Het blijft lekken. Voorlopig. Ja? Dus je kunt naar een ander wel kijken en zien van, het lijkt wel alsof dat God daar en daar en zo en zo genadiger is geweest, maar uiteindelijk hebben we allemaal evenveel genade gehad. Namelijk, we zijn wedergeboren. Want het maakt toch niet uit dat een ene knapper is of niet, dat een andere meer verstand heeft of niet, dat gezin blijkbaar kinderen heeft die gezonder zijn dan mijn kinderen, dat in die familie ziekte minder parten speelt dan in mijn gezin. Dat die rijker is, want ik kan meer op reis als ik. Dat die een grotere wagen heeft, dat die een grotere auto heeft, dat die een dak heeft dat functioneert. In de plaats van een dak dat niet functioneert. Dat doet er niet toe. We hebben allemaal evenveel genade, want we zijn behouden, we zijn wedergeboren, en God zegt tegen ons, kind, gij zij altijd bij mij. En dan hoop ik dat ik ooit op dat punt kom, dat als het regent, en ik moet weer 7 emmers zetten, dat ik God hoor zeggen tegen zijn oudste, dat ik de vader hoor zeggen tegen een oudste zoon, en dat ik dan je oudste zoon ben, kind, gij zij altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van u. En dan hoop ik dat ik later in de hemel een dak heb. Dat is een werk doe. Ja. Ten slotte, het vierde puntje dat ik eruit wil halen, is terug naar de context. Er zijn 2 categorieën van mensen die luisteren naar deze gelijkenis. En er zijn 2 zonen. Hint, hint. Je hebt aan de ene kant de tollenaars en de zondaars, en je hebt aan de andere kant de fariseeën en de schriftgeleerden die morden. Jezus' reactie daarop is dan die 3 gelijkenissen te vertellen. Bij de roeping van Levi een paar hoofdstukken eerder is er een iets gelijkaardig aan de hand, dat de fariseeën en de schriftgeleerden morden. Pardon. En dan zegt Jezus, ja maar mensen, degenen die gezond zijn, hebben toch geen dokter nodig, degenen die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Ja. Nu gaat Jezus er iets dieper op in, op dat gemor van de fariseeën, dus door die 3 gelijkenissen te vertellen. We beginnen met verloren schapen en de verloren penning. Er is iets verloren, dat wordt gevonden, en er is vreugde bij de vinder. En dan gaan we naar de verloren zoon, waarbij dat de schriftgeleerden en de fariseeën dus de, zogezegd, de oudste zoon zijn, omdat ze morren van, ja maar die heeft precies meer gekregen dan ik. En Jezus legt zo het contrast tussen aan de ene kant de barmhartigheid en de vergeving van de vader, en aan de andere kant de eigen gerechtigheid van de oudste zoon, die hij denkt van, ik doe beter mijn best, dan verdien ik misschien ook wat meer bij God, dan krijg ik misschien ook wat meer bij God. Laten wij dan niet zo denken als de oudste zoon, dat we extra's kunnen verdienen. Stel u voor dat ik zou denken, het gaat binnenkort regenen, ik ga nu meer voor de tijd doen, dan gaat God mij genadiger zijn en dan lekt mijn dak misschien niet. Dat zou redelijk nonsens zijn. Ja. Laten we wel genieten van bij de vader te zijn. Kind, gij zijt altijd bij mij, zegt hij. Zodat we God en elkaar gaan dienen vanuit die vreugde en vanuit die dankbaarheid en vanuit die liefde van de vader en een bij de vader te zijn. Niet in de verwachting van meer genade. Want mijn glas is sowieso altijd vol.